De gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, waaraan kun je nou een christen eigenlijk herkennen? Dat is wel een vraag. Ja, misschien maakt u zich daar niet zo druk over, maar de mensen daarbuiten wel hoor. In de wereld om ons heen, die letten daar de jongelui helemaal natuurlijk. En die vraag die speelde aanvankelijk niet zo. Je had eerst de reformatie, laat ik maar zeggen, dan ga ik daar maar beginnen. En dat was de hervorming en de Rooms-Katholieke kerk, de protestanten en de Rooms-Katholieke. Dat ging veel meer om de leer en over vrije genade of verdiensten, weet u wel. En die verdienstenleer was helemaal met dat hele aflaatsysteem. Dat was een verschrikkelijke kwelling geworden voor de mensen. En toen kwam die onvergetelijke, onovertroffen, bijzondere godsgezant Maarten Luther, met in zijn voetspoor en zijn kielzog Johannes Calvijn en al die andere reformatoren. Die hebben gezegd, niks ervan. Dat is het hart van de reformatie. Hart van de leer van de kerk, ook in onze gemeente. En wie daaraan zit, die zou ik bijna zeggen, die is ketters. Het hart is vrije genade. God alleen de eer. In alle dingen. Vanaf je verwekking tot in de eeuwigheid. De mens niets en God alles. Onthoud dat. Als dat het hart en de kern niet is van de prediking, dan krijgen we één schijnheilige bende. Maar toen kwam omdat het over die leer ging, kregen we allerlei protestanten die steeds maar over die waarheid bezig waren, over die leer bezig waren. En die mensen, die vochten zich soms letterlijk tot op de brandstapels dood voor de waarheid. Maar had ik de liefde niet, ik ware niets. Nou weten we dat allemaal wel, dat hoor je vaak. Maar als je er eens over nadenkt. Ik zie me nog niet op de brandstapel op het marktplein staan hoor. Voor de zuivere waarheid. Ik zou zeggen, Heere, vergeef me maar. Dat is een beetje te veel gevraagd, denk ik. Ik weet het niet, ik hoop dat hij me de kracht zal geven. Maar dan nog, had je de liefde niet. Je laten verbranden. Kreeg je de nadere reformatie. Na de reformatie. En die mensen gingen allemaal vragen. Wat is nou eigenlijk toch een echte christen? Want die alleen maar die leer. Dat is, het gaat ook om het leven. Wat zijn de kenmerken? We gingen ze boeken schrijven over de kenmerken van een ware christen. De kenmerken van ware en valse genade en zo. Ik heb die boeken van de week nog in mijn hand gehad bij de voorbereiding. En er wordt een hele rits kenmerken opgesomd. Een echte christen moet dit beleven en dat weten en dat meegemaakt hebben. Die moet er zus uitzien. Een hele rijen kenmerken waaraan je als christen moest voldoen. Toen werd de aandacht van Christus weer teruggebracht naar de christen. En toen werd die christen zo centraal. Het werd weer van God naar de mens gebracht. Dat ging alleen maar om die vrome mens. En daardoor voelde op een gegeven moment niemand zich meer christen. Iedereen werd bang en is er een keihard systeem ontstaan. Meedogenloos hard. In die hele ultra gereformeerde hoek van ja. Je moet daar af en toe, anders ben je niet, dan ben je geen kind van God. En dan kreeg je soms zelfs bijna examens en onderzoek. Heb je dat beleefd? Heb je dat meegemaakt? Oh, nou, dan ben jij nog geen christen. Boom. Oordelen tegen elkaar, vreselijk. Dus het eerste blijft steken in de leer, zeg maar, de reformatie, hoewel het op zich de grootste zegen is geweest van de Europese geschiedenis. En het tweede is, die nadereving bleef steken in de mens. En daartussenin en daarbovenuit staat Christus. En kijk, waar alles om Christus gaat, kan het niet anders dat die Christus vanzelf openbaar komt. En dan gaat het niet in de zin van alleen maar vechten voor de waarheid, ook niet na een lange benauwde weg van zuchten en smeken en een lange en diepe zielenstrijd, dat je uiteindelijk door een of andere invallende bijbeltekst of door een openbaring van God zelf kon zeggen dat je tot volle ruimte was gekomen, zo'n term, hè, goede term, die mensen noemt Rudolf van Reest. In zijn boek De Gebondenen, Spelonkies Mensen of Gebondenen in de Clusters van Satan. En toch moet je die vraag eens blijven stellen. Waaraan kun je nou een christen herkennen? En dan wil ik niet zeggen tegen u hoe het moet. Alsjeblieft, denk daar niet zo over. Ik sta in de spiegel als ik preek te kijken, weet u wel. Ik zie u zitten. Nee, ik zie mezelf heel de tijd zitten. Want wij zijn elkaars spiegelsbeeld. Die kerk zit vol met mij. Daarom ben ik eigenlijk maar alleen in de kerk. Waaraan? Nou, niet voor het knokken en strijden en vechten voor de waarheid. Niet voor het je inzetten voor de onderdrukte en de misdeelde. Niet alleen maar keurig en vroom en onberispelijk leven. En niet alleen maar de anderen weer die in een klooster gaat zitten. Niet dat je alleen maar bezig bent met God en handen in de lucht en bidden. En dat je niet eens meer fatsoenlijk voor je gezin probeert te zorgen. Nee, de Bijbel geeft het zelf zo aan. En de geest zegt vandaag heel eenvoudig in dat prachtige, diepzinnige briefje van Johannes, een christen herken je aan de liefde. Oh, mooi, even wachten. Ja, maar liefde, dat doet het toch wel, hè? Ja, even wachten. Zo hoort het wel, maar ja, wat is dan liefde? Nou, niet wat we alle tijden vanaf het begin van de schepping, zeg maar, horen uit de mond van de minstreels en de zangers en alle popgroepen en weet ik veel wat en Hollandse plaatjes. Het is niet allemaal mon amour van BZN en Liebestraum van Liszt en love is in the air en zo. Het heeft niks met liefde te maken. Dat is erbij blijven nou hoor. Dat is wat wij noemen de natuurlijke liefde. En in de Bijbel heet die natuurlijke liefde eros. Oh, gaan we op die toe? Nee. Dat is de natuurlijke, dat is uiterlijke, gevoelsmatige, sentimentele aantrekkingskracht, afstoting. En dat hoeft helemaal niks met seks te maken te hebben, gewoon eros. En dan komt inderdaad op de lange duur verliefdheid kan eruit voortkomen en dat soort toestanden. En dan komt ook het woordje erotiek vandaan en erotisch. En in zijn allerergste vorm is het niet anders dan ordinaire, zoals Aalders dat ook schrijft, paardrift. Maar in zijn mildste vorm is eros een kind dat op je schoot te zeggen, mama, ik vind u zo lief. Dat is ook eros. Zou je dat onthouden? Dat is allemaal puur natuurlijke menselijke liefde, zoals God die ingeschapen heeft in de mens. Maar de liefde waar het in de Bijbel over gaat, en waar het in de samenvatting van de wet over gaat, en waar het in het Nieuwe Testament over gaat, en blijf in deze mijn liefde, en de liefde Gods, en al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is een liefde, dat bestaat agape, en dat is een heel ander woord, dat is niet het natuurlijke, scheppingsmatige gevoel, maar dat is een keuze die je maakt. Dat is wilsgerichtheid, zei oude Jack van Dijk, actieve wilsgerichtheid. Dat is een manier van leven waar je voor kiest, of je kiest er niet voor. En die liefde, ja sorry mensen, misschien dacht u, nou we gaan vanavond een heerlijke preek over de liefde. Nou, die liefde zit helemaal niet in ons. Bij geen één babytje dat geboren wordt, zit die liefde erin. Zit er niet in. Ik vind het ook niet prettig om dat te moeten constateren, maar dat staat in de Bijbel. Liefde heeft geen mens in zich van nature en van geboorte. Weet je wat er in, dat maakt het nog erger en nog moeilijker. Weet je wat er nou wel in zit? De geneigdheid om God en zijn naaste te haten. Die liefde, die agape, is bovennatuurlijk. Die liefde is alleen maar in God. Is goddelijk. Die liefde komt uit de hemel. Die liefde is in God begonnen. God is liefde. En die liefde stroomt uit hem. Al zo lief heeft hij de wereld, heeft hij Katwijk aan zee gehad, u en jou en mij en thuis. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven. Dus die liefde is niet dat wij gaan zeggen en zingen dat God tegen ons zingt als het ware, I love you. Die liefde is dat hij zijn zoon gegeven heeft, zijn enige geboren. Opdat u niet verderven, verloren gaat, jullie niet voor eeuwig in de hel belanden, maar dat je zalig wordt, behouden wordt. Ja, daar willen we niks meer van weten. We gooien op dominee. Ja, nou, ik wil die Bijbel graag wel helemaal open laten van A tot Z. Het is dus agape gevende, dan weet je gelijk wat liefde is. Dat is gevende, offerende, vijandvriendelijke, zoekende liefde. Zit niet in de mens. Heb ik ook moeten leren in mijn leven. Zit niet in mij. En als u het nou nog niet weet, zit ook niet in u. En jullie ook niet, lieve jongens en meisjes. Mensen denken dat vaak en die proberen dan weer allerlei plannetjes te verzinnen over naaste liefde en zo, maar ze hebben niet eens door dat we glashard staan te liegen. Het leven van de geschiedenis van de mens getuigt al eeuw in eeuw uit van het tegendeel. En al die vredesprietpraat is eigenlijk één grote leugen. Buiten God is daar geen liefde. Ja, dat is wel zwart-wit. Ja, dat is zwart-wit. Dat is Gods zwart-wit woord. Kan ik niks aan doen. Kijk maar om je heen. En dan begin ik met de oorlogen in de verte. En al die bommenmakerij en zo. Ik heb een tijd terug eens gezegd hoeveel miljard er aan wapentuig wordt besteed in Amerika per jaar. Kijk eens op de radio en tv. Die steekpartijen en al die ellende. En die mensen die elk weekend elkaar doodmaken. Nou weer in Melisand. Die man die zijn vrouw en zijn kind heeft vermoord. I love you. Die zijn ook getrouwd. Misschien wel op de knielbank, denk het wel. Melisand is een goed christelijk dorp. Was. Oh, kijk nou eens in je eigen huis. Want we gaan vanavond heel kort op onze eigen ziel zitten. Ik niet tegen u, maar God tegen u en mij samen. Wat een haat en een nijd. Wat een familievetes. Om niets. Om zilver en goud. Maar ik ben niet van de wereld hoor. Nee. Wat een echtscheidingen. Ja, ik trouw samenwonen, dat weten we. Juist omdat ik fel tegen echtscheiding ben. En fel voor het huwelijk. En we moeten blij zijn met elk samenwoonstel dat zo vlug mogelijk bij God op de knieënbank ligt en vraagt: Heere, zegen ons alstublieft. Wij kunnen niet zonder u. Moet je dankbaar mee wezen. En dan moet je ze ook aanmoedigen. Jongens, trouwen. Ja, ik kan het wel mooi vertellen. Duizend smoesies met trouwen. Ik zeg het altijd. Jongelui, ja, het zal wel goed zijn. Weet het wel, centen, dure dag, 20.000 euro. Zal maar wel, maar God wil dat je getrouwd bent. Zo staan we erin. God is voor het huwelijk. En tegen de echtscheiding. Laat ik dat voorop stellen. In uiterlijke nood kan het niet anders. Maar dat is wel anders. Al die gezinnen die overhoop liggen. Je wordt er soms zo moe van. Dan worden ze nog als dominee bijgesleept met je haren erbij. En als je daar nog mee te moeit, heb ik ook ontdekt. Als je te veel mee bemoeit, staan ze aan het eind allemaal in een rij. Pang, pang, pang op de dominee. Dan rijdt fout gedaan. Ik bemoei me er niet meer zoveel mee als u het niet erg vindt. Ik bedien het woord van God. De mensen, wij mensen, ik mens, hatelijk zijnde en elkander hatende. Met de haat door het leven gaan, elkaar verbijtend en veretend. We vinden het heel gewoon. Ja, dat is normaal. Misschien valt het tegen, kan er ook niet anders van maken. Er wordt nergens zoveel over gelogen in de wereld als over de liefde. Mens heeft het niet dus, dat is duidelijk. De gelovige mens niet, de ongelovige mens niet. Vijanden van God, vijanden van elkaar. Die liefde moet er wel zijn. Oh, ja, het wordt nog moeilijker vanavond. Die liefde moet er wel zijn. Staat in het 11e gebod. Even wachten. Zijn maar 10 geboden, dominee. Nee. Zijn er eigenlijk 11. En als je heel goed nadenkt, is er maar 1 gebod. Want als de Heer Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u, wat ik het net over had in de schriftlezing. staat er toch in. Gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Vers 23 slot. Een nieuw gebod geef ik u. En eigenlijk haalt hij al die anderen ermee weg. Dat gij elkander lief hebt. Die liefde moet er zijn, dat is een gebod. Hij gebiedt mij te doen wat ik niet kan. Hij gebiedt u en jullie te doen wat wij niet kunnen. Hij gebiedt ons iets te bezitten wat wij niet hebben. En daarom geldt ook van de liefde. Juist omdat wij het niet hebben, dat je het moet ontvangen. Dat je het moet krijgen. Dat je het moet leren. Dat het je geschonken moet worden als een genadegeschenk. Ook al gebiedt God het 1000 keer. Dat je moet leren gaan zeggen, Heere, u gebiedt mij dat wel, maar dat kan ik niet. Dat je erom gaat vragen. Dat je gaat bidden. Dat je erom gaat bedelen. En dan zegt hij, lieve Johannes, wij weten. Dan komt de tekst. Wij weten. Wij weten. Wat weten wij nou helemaal? Ik dacht ook wel eens wat te weten. Nou, ik heb het geweten. Ja, er is wetenschap. En de wetenschap is zo wijs. Op allerlei gebied. Techniek, medisch, ruimtevaart, biologie, natuurkunde. Tegenwoordig is alles microbiologie en celbiologie en weet ik veel. Het gaat allemaal tot in de kleinste details. Psychologie, sociologie, kan wel een jaar doorgaan. Ja, je hebt ook mensen die zeggen dan, ik weet niks hoor, ik weet niks. Bij mij moet je niet zijn. Maar dat is ook een beetje lui, we weten wel, we zijn ook wel, je moet ook wat weten in het leven. Maar al die wetenschap en al die geleerdheid en al die knappe koppen en al die bollebozen, wat weten wij dan? Wat weet u nou allemaal? Je hebt van die mensen die fokken hun kinderen zo op. Sorry voor het woord. En die moeten studeren. En ze moeten zo hoog mogelijk en zo knap mogelijk en zo goed mogelijk een baan. Mijn kinderen studeren allemaal. Zo, nou, zo. En de een is dokter, dan de notaris, dan de laborant. En ja, en God in hun leven. Mijn kinderen hebben niet allemaal gestudeerd. Tenminste, ja, wel, maar niet hoog zo. Hoeft ook niet. Ik ben veel te blij als ik er een paar in de kerk zie zitten. Ai man, dan ben ik zo blij. Het belangrijkste waar je een kind voor krijgt, lieve jongelui en ouders, jonge ouders ook, maar de ouwtjes ook. Het belangrijkste waar wij kinderen voor krijgen is om ze tot hun zaligheid op te voeden. En ik weet uit ervaring dat dat niet makkelijk is. Maar het blijft wel het belangrijkste. Maar hoe meer ze weten tegenwoordig, des te minder ze geloven. Zeg niet dat het niet zo is. Hoe slimmer de mens is, des te onafhankelijker ze worden, des te geestelijk dommer. Tijdje terug had ik nog bij de voetbal een professor uit Leiden naast me zitten. Voor de vakantie in het oude seizoen. Toen speelden ze niet zo best en nou nog niet trouwens. Maar ja. Dus hadden ze, heb je andere praatjes met een professor uit Leiden en kwam ook op het geloof en zo. En die deed wat sneerderig naar me en wat gemeen over die domme christenen die toch nog geloven in God. En toen vroeg hij eigenlijk of ik nog wel een beetje intellect had op een hele nette manier. Ja, het was een heel aardige man. Toen heb ik heel voorzichtig gezegd, ziet u daar die verstandelijk gehandicapte jongen? Die stond daar beneden voor de tribune. Ik zei, weet u dat hij volgens de Bijbel veel wijzer is dan u? Oh ja, zei hij. Ik zei, ja. Hoezo? Ik zei, nou, als die jongen gaat slapen, vraagt hij elke avond aan de Heere God of die zijn zonde vergeeft. En hem wil toerust in de nacht en of hij met zijn ouders wil zijn en met de zieke mensen. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Opletten hoor, staat overgegaan. Metabebekamen. Wat metabaino? Metabebekamen. Dat lijkt dan wel. Wij zijn overgegaan. Dat lijkt net of zo'n kind thuis komt met een rapport. Ik ben overgegaan. Kijk eens. Allemaal zevens en achten en negens. Maar dat is niet de bedoeling. Het is geen verdienste. Overgegaan. Dat is uit de dood getrokken worden en in het leven gebracht worden. Als ik in Langerak preek aan de overkant bij Leendert en Elisabeth, bij mijn schoonzoon en mijn dochter, daar in Willige Langerak, daar moeten we over het water. Er zit een pontje, dat is 3 minuten lopen van zijn huis. En dan moet je op dat pontje, op zondag, ja mensen, op zondag, anders moet ik zwemmen, dan wordt mijn preek nat. Op zondag, met mijn pontje, en dan moet je betalen. En dat doen we dan ook. Voor het evangelie doe ik alles. En dat pontje komt, als die pont er niet is, dan kom ik niet aan die overkant. Dus ik word overgezet. En aan de andere kant, dan ben ik overgezet, overgegaan. Dan moet ik zelf ook naar die pont toe, dat weet ik wel. Dat zijn maar de menselijke verantwoordelijkheid. Maar als die pont er niet is, die moet er eerst zijn. Begrijpt u wel, overgezet zijn. Dat is nou van twee kanten. Maar zo is nou ook in het geloof, als de Heilige Geest je opnieuw geboren doet worden. Stel u nou eens voor vanavond. Stel u nou eens voor, want alles kan niet waar. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood. Stel u nou eens voor vanavond. Dat u thuis zit. Op de bank. Met een boek. Of de Margriet, of de Libel, of het Reformatorisch Dagblad, of de Telegraaf, weet ik veel. En of een mooi plaatje op, of muziekje. En u blijft zomaar dood op die bank. Of in bed, dat kan. Weet wel. Hoef je daar niet elke dag over na te denken, maar het kan. Wat weten ze dan? Oh, dat u vanavond in de kerk was. Ja. Weten ze ook dat u overgegaan bent? Weten ze wat als ze een kaart moeten maken van u, van jou? Weten ze iets om op te schrijven? Zo belangrijk. Met de pont van Gods geest overgebracht uit het oude in het nieuwe leven. Uit de dood, dat is een zonder God leven. In het leven, dat is in Jezus Christus, in de volle ruimte gezet. Dat is nou in ruimte, in Christus gezet. Dat hij mij nieuw heeft gemaakt. Hoe weet u dat dan? Aan de liefde. Als je van het oude, word je vanuit het koude, laat ik maar zeggen, van de kilheid en de kaalheid overgezet in de liefde. Word je ondergedompeld als een bloem in een verfbad. In een liefdesbad. Als dat gebeurt, ja, dan ga je zingen. Dan gaat het van je ziel, trekt het door naar je hersenen en naar je hart gelijk. God heb ik lief. Aan die getrouwe Heer. Hoort mijn stem, o wonder van genade. Mijn smekingen, mijn klagen elke dag weer. Hij neigt zijn oor. Hoe bestaat het? God neigt, hij bukt voorover. Wat is er, mijn kind? Zeg het eens. Huil maar, fluister maar, jubel maar. Ik roep tot hem al mijn dagen. Nog niet, weet u het nou nog niet? Hoe lang zit u al in die kerk? Hoe lang hebt u al preken geluisterd? Vraag niet hoe lang heb je al dat kerkelijke gekissenbis, want dat is allemaal niks. Dat doe ik ook allemaal fout aan, dat weet ik wel. Maar hoe lang nou die liefde? Hoe lang heeft God die liefde laten zien? Echt waar hoor, dan word je in de agape gedompeld. En dan krijg je God lief, daar begint het mee, God lief. En zijn woord lief. En het gebed lief. En het gebed lief. Ik zal het er niet op wagen, want ik heb het ene keer gedaan in de Maranatha, weet u wel, die preek over alle die hem aangenomen hebben. Toen heb ik de mensen de vinger op laten steken. Nou ja, dat heb ik natuurlijk ook weer op mijn kop voor gehad. Hoewel, Augustinus deed het ook, een kerkvader. Die zal toch niet zoveel dommer geweest zijn dan ik, denk ik, integendeel. Maar je zou moeten zeggen, kijk eens, gewoon die liefde kan je controleren bij jezelf, hoor. Heel eenvoudig, ik vraag het maar niet zo, maar... Nou ja, gisteravond bijvoorbeeld zijn we allemaal naar bed gegaan. En vanavond gaan we weer. En wie gaat er nou nog wel eens echt voor zijn bed of voor haar bed op de knieën? Nee, ik vraag niet om vingers op te steken. Zou niet meer durven. Wij gaan toch niet meer zo gauw op de knieën. Niet voor God en niet voor de mens, helemaal niet. Dan word je gedompeld in de agaap, hè, uit de dood in het leven, krijg je zijn dienst lief. Dat is een wondervolle, geheimenisvolle overtuiging. Dan wordt een mens zo'n hatelijk mens als u en ik. Zo'n kwal als wij van onszelf zijn. Zo'n vijand wordt niet weggetrapt en... Dat zou God moeten doen als bruggenwacht, als pontwachter. Hij zou ons onder water moeten houden, net zolang tot er geen borreltje meer naar boven kwam. Daar, vanmorgen toch gedoopt. Maar hij zet ons over. Hij transigeert ons. Hij transponeert ons. Overgeplaatst. Hij transformeert je. Hervormt. Onbegrijpelijk wonder. Mensen kunnen erover praten alsof het allemaal de gewoonste zaak van de wereld is. Ik niet. Als ik daarover denk, dan denk ik, oh, bestaat het altijd bij steeds meer. Hoe ouder ik word. Als die zegt, mijn huis, mijn erfdeel, de beminde van mijn ziel, dan krijg ik het helemaal warm van binnen. Dan denk ik, oh, wat mooi, dat ben ik helemaal niet, heren. Dat ben je wel, zegt hij, ik zeg toch dat je het bent. Mijn zielsbeminde. Kan je toch teveel worden, die lengte, breedte, hoogte en diepte, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Wij weten dat wij overgegaan zijn vanuit de dood in het leven. Nou ja, ik weet niet hoe ik het nou nog dieper kan verklaren. Dat wij de broeders lief hebben. Kent u Dorothee Sulle? Dat is een hele bekende theoloog van de moderne theologie, een verwerpelijke theologie, laat ik dat vooropstellen. Zij heeft de God is dood theologie uitgevonden in de jaren 70. Maar die Dorothee Sulle, die heeft ook een boekje geschreven, dat heet De Heenreis. En daar schrijft ze twee dingen over de heenreis. Dat is voor haar een mystieke, religieuze ervaring. Dat noemt ze de heenreis. En dan heeft ze het over de terugreis. En dat is bij haar dan het maatschappelijke, politieke, geëngageerde leven. Dat de mensen in de maatschappij mee gaan doen, in de politiek mee gaan doen enzovoort. Die politieke theologie uit die tijd. De dienst aan de samenleving. Dus je wordt door de religieuze ervaring, whatever that may be bij haar, word je dan opgeroepen om je in te zetten voor de samenleving. Dat is dan, nou dat hebben heel veel mensen nog hoor, dat zoiets. Die voelen zich dan op de een of andere manier geïnspireerd om zich in te zetten. Heel veel mensen ook niet meer, die zetten zich niet meer in. Die maken ook geen fouten. En die lopen alleen maar te schelden op de mensen die wel fouten maken. Nou slaat het bij haar helemaal door, maar er is wel iets van waar. Want u heen reist, dat is de eerste tafel van de wet. God liefhebben boven alles. En die terugreis is de tweede tafel van de wet. En daarnaast als jezelf. Want als God in je komt wonen, als je in die liefde gedompeld wordt, in die agape, word je een nieuw mens. Nee, je krijgt geen nieuwe hartkleppen. Nee, je krijgt geen harttransplantatie. Je wordt ook niet een lief, zacht knuffelbeertje, zo'n zoetsappige slaaf, zonder enige zelfstandigheid. Nee, je slechte karaktereigenschappen verdwijnen ook niet. Vergeet het maar, was maar waar. Denken mensen dan, is toch geloof komen dat de slechte karaktereigenschappen, was dat maar waar. Je wordt nieuw, dat is wat anders. Je wordt van een ander. Gij geheel anders. Dat ik dan helemaal plotseling... Jantje lacht, Jantje huilt effect. Nee, je blijft de mens die, maar je wordt anders van een ander, van Jezus Christus. De rechtvaardiging van de goddeloos door het geloof alleen, dat is bij het kruis van Christus zalig worden, in de liefde gedompeld worden. Al zo lief. En dan krijg je de heiliging des levens. Nou, de heiliging des levens is voor mij, en ik zal het nooit anders leren uit de Bijbel, bewaard worden bij dat kruis en steeds teruggestuurd worden naar dat kruis. Want alles wat er vandaan loopt, dat kan heel vroom rondlopen, blaren door de gemeente naast, ondersteboven gaan, dan is het over. En dat heb ik al zoveel meegemaakt, en ook bij mezelf. Hè? Je wordt nieuw, de heenreis is dat de Heilige Geest je in het Koninkrijk der Hemelen brengt. Dat je je inschrijft in het boek van het leven van het Lam. Dat je leert zingen dat er een liefde is zo ver boven de aardse toestanden. Daarom heb ik dat stukje over die feesten geschreven. Ik ben niet tegen feesten, maar het lijkt voor heel veel mensen is er niks meer dan dat feest. Maar het feest van de Heer Jezus is zoveel groter en heerlijker. Dat mis ik bij zoveel mensen. Op een feestje kun je daar toch ook nog eens over praten. Maar nee hoor, nee hoor. De meeste mensen leven ook in ons dorp alleen nog maar voor de wereldmensen. De terugreis dat je met agape terugkeert in het leven van de volle dag, van alle dag, met naaste liefde. En dat is een naaste liefde die de handen uit de mouwen steekt. Dat is een naaste liefde die verpleegster wordt. Of zieke broeder. Dat is een naaste liefde die zich omzet in de rechtspraak en in de politiek. Of in een gewone eerlijke baan, laat ik maar zeggen. Maar niet alleen maar in geld maken, geld maken, geld maken. Kan me niet verrekken wat ik doe als ik mijn geld verdien. Bah! Dat is de naaste liefde die zegt zich in voor dat het evangelie in de wereld een klein pitsie, klein beginsel gestalte krijgt. Met maatschappelijke hulp, met respect voor elkaar, ook voor de totaal andersdenkende. En ook voor de islamieten. Ik heb een hekel aan de islam, maar naar geen enkele islamiet. Laten we dat verschil nou eens goed houden. Daar moet je goed verschil tussen maken. En dat is niet zo dat je als je met agape de wereld inkomt, dat je alleen maar met allerlei bijbelteksten loopt te smijten en allerlei vrome priet praten en alleen maar, ik heb een mevrouw gehad pas in Bodegraven en dat mens die zegt, ik heb mijn werk, die was in de verzorging, nou dat is toch prachtig, dat is een christelijke baan tot en met. En die zegt, ik heb de verzorging, want God heeft mij een bediening gegeven. Ik zeg, oh, u ook al? Ja, ik moet niets anders doen. De mensen zeggen, stop met werken. En die krijgt een uitkering van de overheid, omdat ze zo gelovig is dat ze een gebedsbediening heeft gekregen. Dat is allemaal onzin hoor. U mag wel zeggen, nou dominee, nee dat meen ik echt. Dat is meer van de boze, van de aardse. Dat is al dat gevoelsmatige gedoe. God werkt helemaal niet zo dat hij mensen uit hun werk weghaalt en van hun gezin weghaalt. En dat hij ze zo overvroom maakt dat ze gescheiden zijn op het laatst en de gezin naar de knoppen is. Vanwege het evangelie. Loop toch heen, zo'n God hebben wij niet. Er staat in de Bijbel nog eens een andere tekst, daar heb ik nog nooit een dominee over horen preken. Al kinderen barende zal zij zalig worden. Dat betekent heel gewoon dit, dat je uit de agape komt en gewoon je werk moet doen. En niet altijd maar moet mopperen omdat je je huis schoon moet maken. En niet altijd moet schelden omdat je steeds bij dezelfde baas. Maar dat je denkt, dat is een roeping van de Heere God. Ik moet mijn brood verdienen voor mijn gezin. En de hele wereld mag er tegenwoordig anders over denken. Maar zo ligt het wel. Wij weten. Dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Omdat wij de broeders lief hebben. Dat is die maatschappelijke liefde, mensen. Lief hebben is met je omgaan met een ander zoals jij wil dat zij met jou omgaan. Niet met messen steken. Niet doodslaan. Niet stomdronken door het dorp lopen zwalken dag in dag uit. Hoe gaat u om met uw naasten? Ja, er staat de broeders, dominee. Dat zijn toch de huisgenoten van het geloof. Daar komen de meestal de wat vromere tussen haakjes komen. De broeders, de christenen onderling. Nou ja, daar wil ik het ook dan wel even over hebben. Dan ga ik vanavond maar tot op het bod wat de Heer me van de week heeft geopenbaard in mijn studeerkamer. Hoe is het dan? Hoe gaan wij met elkaar om? Ik zeg het nog maar één keer, omdat ik het weer voorlopig helemaal nooit meer, hè. Maar laten we nou eens gewoon kijken, de gewone hervormde en de hersteld hervormde. Hebben wij er niet zoveel last van, gelukkig, hè? Nou ja. Wat een haat en een nijd, nietwaar? Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Er zijn gezinnen hier waar de ene komt na de koffie en als de gewone club weg is, komt de volgende club. Dat kan niet. En wie er verdriet van heeft, dat is terecht. Dan moet je huilen thuis, dan moet je zeggen, Heer, haal het weg, haal het weg. Haal het bij mij ook weg, die haat. Haal die nijd weg, het slaat nergens op. Het is toch aangrijpend dat je vrome gebeden kunt doen, tot in de consistoriekamers toe, dat ze hun broeders vervloeken, dat we niet eens fatsoenlijk elkaars geweten kunnen respecteren, dat we de spullen niet eerlijk kunnen delen, en maar zingen, hij ziet hoe goed, hoe lieflijk. Begrijpt u? Dat is het enige wat mij bezielde destijds. Ik zeg niks van mezelf, want het is eenvoudig wat de schrift zegt. Agape, de geopenbaarde liefde van God. Dat stukje laat ik weer zitten, want dan hebben we allemaal genoeg aan onszelf. En ik hoop ook de kerkelijke beleidsorganen in onze gemeente. En die daar plaats in hebben. Maar agape, weet u, dat begint, weet je, waar je dat het meeste uitput, uit het heilig avondmaal. Volgende week voorbereiding. En die week erop avondmaal. Hoeft niet allemaal bij mij te komen. Ik wou dat u nou allemaal er was. Als je nou ergens ondergedompeld wordt, als er ergens het feest van de gemeenschap is. Het feest van de gemeenschap. Dat je niet zo gaat zitten allemaal, maar dat je elkaar eens een hand geeft en zegt, ach. In de ogen kijkt en dan aan die tafel gewoon. En dat je dan denkt, wat zijn wij bevoorrecht. Daar hebben we de broeders en de zusters lief. Heilig avondmaal, tafel van het verbond. Voor mij het hoogtepunt van het kerkelijke leven. Dodenherdenking en bevrijdingsdag tegelijk. Vieren. Je hoeft elkaar niet allemaal geforceerd aardig te vinden. Het heeft niks te maken met sympathie of antipathie, want dat hoort bij die eros. Het heeft te maken met respect voor elkaar. En denken wat goed zegt, dat hij er ook bij mag horen. En dat hij er ook iets van weet. Overgegaan zijn uit de dood in het leven. Weet je, dat zie je het best bij een bevalling. Geboorte. Geboorte is zenuwachtig en spannend. En pijnlijk voor die moeder inderdaad. En voor het kind ook verschrikkelijk pijnlijk. En er loopt alles rond te rennen en zo. En zeker als het een beetje met medische indicatie heeft te maken. En maar ja, het gaat allemaal als het ware over. Het gaat allemaal over. Als je dat eerste kreetje hoort. Ik hoor ze nog alle vijf. De eerste. Als je dit, dan komt die moeder, die krijgt een lach. Die wordt hemels bijna. En die vader, die lacht, ja. Maar die weet ook niet waar hij het heeft. En die dokter is tevreden en de zuster en zo. Overgegaan. Uit die, door het smalle poort. Uit dat donker daar. Uit de dood, ergens vandaan in het leven. En zo gaat hij de wedergeboorte ook. Die eerste schreeuwt, hijgend hert aan de jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. De levende God die mij vond en zich liet vinden. En die ik gevonden heb als de liefde. God is liefde. Nou ja, als die niet is aangestoken. Daarom is een kaars zo'n mooi symbool. Wij zijn veel te zullige die dingen. Wij hadden veel meer symbolen moeten hebben. Kaarsen in de kerk, pracht. Licht der wereld, allemaal symboliek. Ik ben het licht der wereld. De vurige vlam van de geest. Zulke rijke symboliek. Als het vuur niet aangestoken wordt, hoe kan het dan branden in de samenleving? Begint met God. Hier in het transformatiehuis, in het veerponthuis, in het overgangshuis, in de kraamkliniek van de Heilige Geest. Hier hoor je de eerste schreeuwtjes van de pasgeborenen als ze geloofsbelijdenis doen. Hier zijn de bijen die sterven weer jong, lijkt het soms. Hier. Dokter Aalders, mijn leermeester, had in De Haag een Maranatha-kerk. Dat was een bank met een kerk met knielbank. Heel veel mensen hebben hem half overhoop geschoten dat hij rooms werd. Hij was hartstikke anti-rooms. Maar hij wilde dat de mensen leerden knielen voor God. Dat heb ik ook in mijn boek geschreven. Veel mensen in de gereformeerde gezinten leren hun kindertjes toch wel... Ik sluit mijn oogjes, ik vouw mijn handjes, ik buig mijn knietjes voor u neer. Oh! En op zondag niet? Nee, de grote niet. Agape, dat begint bij God. Waaraan herken je die christen? Nou, dat iets van die offerende, iets van die liefde die zegt, nou ja, laat ik mezelf maar wegcijferen. Dat is moeilijk, oh zo moeilijk. Maar toch dat daar iets, niet aan die vrome dominee en die keurige ouderling. Ik heb veel te veel schijn van heiligheid gezien in mijn spiegel. Veel te veel. Er zijn er zoveel die diep vielen en dominees in overspellen en dubbel leven. En ouderling in de gevangenis wegens diefstal van de baas. En, ach, allemaal de beproefde waarheid. Liefde tot God is de heenreis, lieve mens. En liefde tot de naaste, de terugreis. Rotterdam was gebombardeerd. Dat vertelde Jack van Dijk in een preek. En er was een vrouw in Arnhem en die zegt tegen hem, dominee, gaat u naar Rotterdam? Of een andere dominee, want ik weet niet, zij was toen nog geen dominee natuurlijk. Ja, misschien wel. Jazeker, zegt hij. Nou, zegt ze... Wilt u dan kijken of mijn man nog leeft, of het goed met hem gaat? Hier heb u het adres. Oh, wat doet hij? Moest hij daarheen? Nou, nee, hij is niet meer bij. Hij is er met een jonge meid vandoor. Wilt u gaan kijken of alles goed gaat met hem? Oh ja, en dan? Hij zegt, nou ja, ik had gezegd, ik had die man zo wat met mijn vuisten te lijf willen gaan, nietwaar? Wilt u zeggen dat de deur ook nog voor hem open staat, dat ik nog steeds van hem hou? Het is mijn man. Hieraan weten wij dat wij overgegaan zijn. Ja, bisschop in Engeland wordt veroordeeld tot een ellendige schandaal. Zit in de rechtbank met een jong meisje. Toestanden, volk in rep en roer. Iedereen liet hem vallen, de gemeente nog het hardst. En achterin die rechtbank zit zijn vrouw. Moeten wij dan maar alles pikken? Dat zeg ik toch niet. Maar wat ik wel zeg is dat ik in de Bijbel lees dat ik veel te weinig pik. Begrijpt u dat? Laat toch vallen die vent van jou. En dominee, zou u het ook gedaan hebben bij mij? Nou, dat weet ik allemaal niet hoor. Ik ben fel tegenscheiden. Dan moet ik uitkijken dat ik natuurlijk niet val, hè. In de kerken ook, we gaan zo makkelijk uit elkaar. Achter in de rechtbank zat die vrouw en die bad, o God, houd mijn man overeind. Ja. En ik heb nog wel eens genoeg van die oude godvrezende mensen tegengekomen, die nooit roddelden en nooit kwaad spraken. En die heel eenvoudig goed spraken van God, heel eenvoudig, gewoon, zo heerlijk ouderwessies. En niet alles beter wisten en niet alles beter weten. En niet met de ene stuk en de... O God. Stop ermee. Franciscus van Assisi, laatst. Ik heb in de eerste jaren dat ik hier stond, heb ik een aantal malen in het land en ook hier zo'n dialezing gehouden over Franciscus van Assisi. Dat was een zeer beroemde kerkvader uit Italië, weet u wel. Umbrië. En er zijn hele mooie boeken over hem verschenen. En die rijdt op zijn paard. Die was uit een rijk gezin. Hij moest zakenman worden, maar dat deed hij. Hij had geen zin om zakenman te worden. En die rijdt door het bos en die rijdt op zijn paard met zijn dure kleren. En dan ziet hij een armsmerige vieze bedelaar. Il Poverello heette hij. De armoedzaaier. Il Poverello. En die loopt de bedelaar aan en rijdt. Daardoor dan doet hij een ring van zijn vinger, een hele dure ring met diamanten en zo. En die goud, en die smijt hij zo in die handen van die bedelaar. En dan rijdt hij door. En dan komt het, dan keert hij om. En dan stapt hij af. En dan omhelst hij die bedelaar. Die vuilak. Agape. Kan ik nog iets van die gestalte in mijn leven herkennen? Heb ik er deel aan? Vraag ik er elke dag om? Ja, je kinderen omhels je wel, hè? Ja, maar nou die vuilakken en die landlopers. Ziet, dat we de wereld toch moeten herkennen van ons. Ziet hoe lief zij elkander hebben. Ziet hoe ze rechtszaken doen en elkaar bevechten, hoe in gebreken blijven. Liggen jullie nog wel eens van wakker? Daar gaat het om. Liggen jullie nog wel eens van wakker? En die tekst spijkerde dan mijn schuld van de week weer hard in mijn ziel. En mijn zondige aard en te meer tot het gebed, o God. En toen zei hij tegen me stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Heren, ik kan het niet. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Heren, het is zo moeilijk. Ik ben al zo gauw aangebrand. Wacht op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Hij maakt zijn woord steeds waar, ook in uw en jouw leven. Wacht op de Heer. Niet vechten, niet slaan, wacht op de Heer. Hij doet het zelf. Bij 56 jaar, ik heb alleen maar vervulling van God gezien in mijn leven. En daarom moeten we adventsgemeenten zijn. Veel meer adventsgemeenten. Maranatha-gemeenten. Komt, laat ons voortgaan, kinderen. De avond is nabij en het stilstaan en het kibbelen om beuzelingen. Dat kan licht hinderen in deze woestenij. Wij reizen met elkander. En we wandelen hand in hand. En de een zei tot troost, de ander op weg naar het vaderland. En ziet ge nou een uit zwakheid vallen? Nee, ziet ge een uit zwakheid vallen, reikt hem de broederhand. Men help en schraag steeds allen, men snoer de liefdeband. Waaraan kun je de christen herkennen? Ik liep stage in mijn studie in Driebergen, in Bartimeushagen. Te huis voor blinden en verstandelijk gehandicapten. En die moesten op een gegeven moment aan het eind van de middag weer terug naar de slaapzaal. Dan grepen ze elkaar vast in de handen en aan de schouders. En dan ging dat stoeltje zo naar voren. Dat was de kerk. Dat was de kerk. Stuntelend, blind, zoekend. Naar de slaapzaal, naar het vaderhuis met de vele woorders. Die kerk die niet zo, oh wij geloven zo. En we zijn zo heilig en we zijn zo christelijk. Onwards Christian soldiers. Nou, die kerk, die blinden en die gehandicapten. Naar de slaapzaal. Komt, laat ons voortgaan. En helpt elkaar alsjeblieft. En steun elkaar. Hebt elkander vuriglijk lief. Amen.